Je luistert naar aflevering 20 van de podcast Bomen over Bos. Een podcast van Sander Kooistra en Jan Westerhof. We begonnen 2 jaar geleden deze serie over de toekomst van het bos met een gesprek met Simon Klingen, de éminence grise van het bosbeheer in Nederland. Simon was ruim 30 jaar bosbeheerder voor het Utrechts landschap. Hij heeft een adviesbureau, schreef na zijn pensionering 3 boeken over het bos en geeft boslessen aan leken en professionals. Dit keer wandelen we niet door het bos, maar praten we met Simon aan de keukentafel in zijn woning, midden in de prachtige Amerongse bossen. We blikken met hem terug op onze 19 ontmoetingen met bosbeheerders, professionele activisten en wetenschappers. Bij onze eerste ontmoeting, 2 jaar geleden, maakte Simon ons duidelijk weinig fiducie te hebben in de bossenstrategie van de overheid. In het klimaatakkoord is afgesproken dat er voor 2030, dus over 4 jaar, 27.000 hectare bos moet bijkomen in Nederland. Dat gaat bij lange na niet lukken. Er is onvoldoende geld, landbouwgrond inzetten stuit op hevige weerstand. Kortom, er is te weinig politiek draagvlak.
De bossenstrategie. Ik heb daar wel van gehoord, ja. Als dat cynisch klinkt, dan klopt dat wel. Ja, dat zijn zo van die beleidserupties. Die moeten gewoon zo nu en dan plaatsvinden. En dit zijn meestal reacties op een wat wrijving die in het publieke debat aan de orde is. Dat was nu ook de aanleiding. En dan worden er allerlei mensen bij elkaar gezet en die gaan dan schrijven. En ja, dat is mooi. Het is sowieso natuurlijk al regent het van de compromissen. Maar er moet natuurlijk ook wel wat ambitie in staan. En een van de ambities is inderdaad, er moet meer bos komen. Nou, maar of er iets van terecht komt, daar heb ik in ieder geval behoorlijke twijfel over. Behoorlijke twijfel over. Want het is, als je het simpel beschouwt, zo dat er, als je meer bos wil maken, gaat het ten koste van landbouwgrond. En er zijn wat politieke stromingen in ons land die het inleveren van landbouwgrond als een soort heel erg iets vinden. Dus dat gaat niet werken.
Maar is het wenselijk? Zou er meer bos moeten komen in Nederland? Hebben we te weinig bos?
Natuurlijk, bos is geweldig en is zeer dienstbaar aan de samenleving. Op allerlei fronten, op allerlei manieren. Maar het is niet de grote panacee, bijvoorbeeld voor het klimaatprobleem. Dat heb ik jullie uitgelegd. Je moet heel veel bos hebben om een heel klein beetje klimaatwinst te maken. Meer bos maken is altijd goed, want bos functioneert breed. Het is goed om daarmee te beginnen. We hebben nu 11% van de landoppervlakte. En om er wat meer van te maken is prima. Maar het is niet van levensbelang, dat is maar goed ook. Want de kans dat het echt substantieel meer gaat worden, die kans acht ik vrij klein.
En betreur je dat?
Wel, nee. Nee, dat betreur ik niet. Dat zou ontzettend onhandig zijn om dat te gaan betreuren. Nee, zeg. Nee, ik betreur niet zoveel over het bos. Ben je dat nog?
Ja, ja. Nee. Ik probeer het even te verwerken.
Ik geef jou tijd om het te verwerken, ja zeker. Nee, ik ben niet zo treurig over het bos. En als er niet meer bos bij komt, nee, daar heb ik inderdaad helemaal geen last van.
Nee. En waar zou deze podcastserie dan eigenlijk over moeten gaan?
Ja, ik zou zeggen, dat is jullie vraagstuk, niet het mijne. Maar ik draag er graag aan bij. Nou, waar die podcast over moet gaan, en dat komt ook terug in de inspanningen die ik doe. Die doe ik overigens met veel plezier en best wel veel gemak. Om aan de buitenwereld, de samenleving, duidelijk te maken hoe bos functioneert. Hoe nuttig dat is. Hoe prettig het is om in het bos te verkeren. Hoe handig het is om daar nu en dan wat bomen uit te zagen die we allemaal als hout kunnen gebruiken. En, zie ook de ondertitel van mijn jongste boek, Houtfabriek. De ondertitel is 21 misverstanden over bos en bomen. Nou, er leven heel veel, en dat zijn jullie ook tegengekomen de afgelopen afleveringen. Er leven heel veel misverstanden over bos en bomen. En er is ook bijvoorbeeld bezorgdheid. Als er bomen gezaagd worden, dan worden mensen heel onrustig. Het is enerzijds een goed teken, want het toont hun betrokkenheid. Als je daar nonchalant in zou staan als samenleving, dan zou het minder leuk zijn. Dus die betrokkenheid is prima. Anderzijds, heel veel misverstanden en zorgen over het bos. Als er bomen gezaagd worden, dat er geen bos meer overblijft en zo. En dat is niet zo terecht. Nou, mijn boekjes en mijn voorstellingen en mijn meedoen aan de podcast. En er wordt nu binnenkort wat een bosles ook verfilmd. Een zeer groot en zeer serieus project. Het zijn allemaal uitingen. Allemaal pogingen om bij te dragen, zodat de samenleving beter begrijpt hoe het bos werkt. En dat het houtgebruik niet op gespannen voet staat met bosinstandhouding.
Maar dan hebben we nog het klimaat. En de schade die de klimaatverandering aan het bos aanbrengt. En welke oplossingen of antwoorden je daarop zou moeten geven?
Het belangrijkste antwoord is, we gaan het zien. Het is prima dat er mensen bezig zijn om te kijken hoe je dat bos daar klaar voor zou kunnen maken. Hè? Klimaatbestendig bos. Er zijn allerlei mensen er hartstikke druk mee. Bos is traag. Als we een bos anders willen, bijvoorbeeld omdat we naaldbomen niet leuk vinden en loofbomen wel. Of omdat we ander bos willen met boomsoorten die wat meer klimaatbestendig zijn. Of dat we wat minder productiegericht bos willen en wat meer een natuurlijk bos willen. Allemaal logische en begrijpelijke ambities en wensen en soms in het beleid opgeschreven ambities. Maar bos is traag. Dus als je een ander bos wil, kun je het huidige bos wel omzagen en een ander bos in de plaats laten komen, of van nature of door aanplant. Maar in allebei de gevallen heb je ook nog 50 of 80 jaar nodig om daar een bos van te maken. Nou, die tijd hebben we niet.
Maar tegelijkertijd merk je wel in het bos, hè, want we hebben natuurlijk zo'n, nou, zeg maar 20 beheerders gesproken, hoe groot de urgentie gevoeld wordt. Het is echt wel, die klimaatproblemen zijn wel heel urgent. Op de bodem van het bos, om het zo maar even te zeggen. En die worden gevoeld.
Zeker. Nee, die worden gevoeld. Maar de aanpassing van het bos, met alle goede bedoelingen van dien. En het is natuurlijk heel positief en het is constructief om daarmee bezig te zijn. Mijn stelling is, de klimaatverandering gaat sneller dan wij het bos kunnen aanpassen. Dus we moeten gewoon afwachten hoe dat bos daarop reageert. Je bent altijd te laat. En ook met dat beleid. Hè, dan worden de beleidsstukken gemaakt. Het is natuurlijk best handig en voor sommige mensen heerlijk om een soort houvast te hebben, een soort richting. Dat is ook goed. Er is niks mis mee. Maar het effect daarvan is reuze betrekkelijk. Omdat bos traag is. In zichzelf is het gewoon, je kunt een boom gaan planten, maar de eerste 30 jaar is er natuurlijk geen bal aan. Dan staat er een sprietje.
Maar je hebt heel erg lang zelf als beheerder gewerkt voor het Utrechts landschap.
Zeker.
En toen greep je ook in. Je zette bomen vrij, je ondernam allerlei acties.
Zeker.
Om dat bos. En waarom deed je dat? Want dat deed je dat alleen uit een oogpunt van, laten we zeggen, biodiversiteit? Of deed je dat ook vanuit het idee van, op de lange termijn moet dit bos overeind blijven en daar werk ik naartoe?
Wacht even. Als mijn opmerking van de afgelopen minuten een soort zinloosheid van bosbeheer zouden suggereren, dan is dat natuurlijk niet aan de orde. Natuurlijk is het goed om het bos te ontwikkelen. Ik maak verschil tussen bos ontwikkelen en bos veranderen of bos omvormen. Ik ben tijdens mijn werkzame leven bij Utrechts Landschap 35 jaar als beheerder van die bossen geweest. Althans, samen met de boswachters. Hè. Ik gaf de richting van het bosbeheer. Natuurlijk, en het is hartstikke leuk om oud te worden. Want ik kom nu in die bossen waar ik dus in het verleden wat sturing aan heb gegeven. Ik kijk met heel veel vreugde, niet overal. Soms zijn dingen natuurlijk niet gelukt, maar toch met heel veel vreugde naar de resultaten daarvan. Maar goed, dan zijn we ondertussen wel 30, 40, 45 jaar verder. Het kost dus gewoon tijd. Belangrijk verschil tussen bos ontwikkelen of bos omvormen. Bos omvormen is van, dit bos bevalt ons niet, weg met het bos, we gaan een nieuw bos maken. Ja, dan heb je dus die periode van 50 of 80 jaar nodig om dat nieuwe bos te gaan maken. Een bos met ooit aangeplant in 1920, 1930 met dennen. Destijds met maar één doel, namelijk dennenhout produceren. Daar zijn in de loop der jaren geleidelijk aan zijn er wat struiken, wat berken, wat eiken ondergekomen. Nou, die kun je negeren. Maar wat ik heb gedaan, daar hebben jullie voorbeelden van gezien. Je kunt dan hier en daar wat, door wat dennen weg te nemen, ruimte te maken voor die loofbomen. Nou, dat noem ik bos ontwikkelen. Dus dan zijn er van nature in het bos, hebben zich, maar je kunt het ook aanplant doen, maar er dienen zich ontwikkelingen aan in het bos. Die moet je onderkennen, die moet je zien. Je moet eerst weten wat er kan. Hè? Of die eiken, of die berken, of die struiken eronder, of die kansrijk zijn. En of, je daar dan, of het nuttig is en nodig is om daar dan dennen bij weg te nemen. Hè? Ik noem maar een voorbeeld. Nou, als je dat soort cadeautjes, noem ik ze, hè? Cadeautjes, als je door het bos loopt, dan kom je zo hier en daar van die cadeautjes tegen. Die hoef je alleen maar uit te pakken. Bos ontwikkelen. Dat is veel handiger dan het bos omvormen. Nou, dat tweede punt van jouw vraag, die doelstelling. Zeker, ik ben bij het Utrechts landschap. In die bossen, dat waren overwegend bossen. Of dat zijn bossen die overwegend aangelegd zijn met een productiedoel. Want tot 1970, 1980 was dat ook voor alle boseigenaren. Of het nou overheid is, of het zijn de gemeentes, of het zijn de particulieren. Al die eigen, of TBO's ook. Al die eigenaren hadden maar één doel, namelijk hout voortbrengen. De weidebossen waren aangelegd en die functioneerden ook als zodanig. En in de jaren daarna, dus in de periode 1970-1980, toen kwamen daar die biodiversiteitsambities bij en de recreatie. Ik ben bij het Utrechts landschap voor een belangrijk deel bezig geweest om die, laten we zeggen, die eenvormige bossen, om die geleidelijk wat meer ook variatie te geven in structuur, maar ook in boomsoorten samenstelling. He, dus als er een bos is met doelassen en beuken en berken, nou, dan zul je hier en daar wat doelassen weghalen ten faveur van die inheemse boomsoorten. Je moet een duidelijke doelstelling weten van het bos. He, de eigenaar, ik ben als beheerder ben ik dienstbaar aan de eigenaar. En de eigenaar Utrechts landschap wilde de natuurkwaliteit versterken. Nou, dat doe je dan. Voor mij kwam daar de sport bij om die natuurkwaliteit van het bos te versterken. Ja, dus wat meer doodhout, wat meer gemengd bos maken, wat meer variatie in de ruimtelijke opbouw, in de bosstructuur. Ik had de ruimte om die natuurkwaliteit in het bos te versterken, zonder dat altijd helemaal ten koste te laten gaan van de productieambities. Ja, je kunt dus prima, vandaar dat begrip in geïntegreerd bosbeheer, je kunt dus prima een bos van belang laten zijn voor de natuur, voor de biodiversiteit, en tegelijkertijd daar ook waardevol hout te laten groeien.
En dan komen we toch op een, want je raakte daar net even aan, van inheemse boomsoorten en uitheemse boomsoorten. Hè? Want dit is toch wel een ding wat we op heel veel plekken zijn tegengekomen.
Ja, dat zal.
Er wordt geëxperimenteerd met allerlei boomsoorten waarvan de beheerders denken van dat die op langere termijn misschien beter opgewassen zijn tegen de klimaatverandering die inderdaad verdomde snel gaat. Hè? Want dat merk je aan alle kanten. Vandaar ook misschien dat gevoel van urgentie. Maar wat vind je van experimenten met, ik roep maar eens even wat, Corsicaanse den? Of met steeneiken of met andere boomsoorten die in principe eigenlijk uit mediterrane landen komen. Waarmee wordt geprobeerd om juist toch wel het bos, denk ik, om te vormen.
Ja. Natuurlijk is die urgentie daar. En de mensen die nu niet meer voelen dat er klimaatverandering aan de orde is en dat dat repercussies heeft over het bos en over flora en de fauna in het bos. En als je dat nu niet voelt en de urgentie daar niet zo voelt, dan is het niet goed met je, denk ik. Iedereen die er een beetje over nadenkt, weet dat de zaken veranderen. En 1,5 graad of 2,5 graad en de rapporten buiten over elkaar heen. En de conclusies dat het eigenlijk nog harder gaat dan gedacht was, hè, die zijn ook steeds duidelijker. Nog even los van de richting van de golfstroom. Kan natuurlijk van alles gebeuren. Onzekerheid troef. Dus dat mensen daar bezorgd over zijn, dat deel ik voor de volle 100%. Maar nu gaat het om de reactie. En dat mensen met plezier en met liefde en met aandacht bezig zijn om daar een soort antwoord op te geven, dat snap ik ook heel goed. Maar zonder cynisch te willen zijn, Al dat soort maatregelen hebben pas op lange termijn effect. En je kunt nu wel Corsicaanse of tulpenbomen uit Amerika of andere soorten die naar verwachting, hè, er zit nog wat onzekerheid omheen, naar verwachting beter opgewassen zijn tegen de nieuwe klimaatomstandigheden. Ja, voordat dat echt bomen zijn, voordat die een bos gevormd hebben, voordat die een wezenlijke bijdrage vormen aan het geheel, dan ben je dus een halve eeuw verder.
Nou ja, dat is voor onze kleinkinderen wel heel relevant.
Ja. Ja, dat kan. Dat kan. En het bosbeheer is natuurlijk sowieso al een belangetermijn werk. Dus in die zin klopt het wel. Maar, nou ja, men zorgen, de kans dat klimaat veel sneller verandert dan je met die bosaanplant kunt realiseren, dat blijft voor mij wel overeind. Een tweede ding speelt daarin, niet alleen de tijd, maar ook de oppervlakte. Als we nu ons in gaan spannen om klimaatbestendige bossen te maken, / klimaatbestendige boomsoorten te introduceren. De oppervlakte waarmee we dat doen, die kan nooit veel groter zijn dan 1 of 2% van de oppervlakte per jaar. Mm-hmm. Nou, laat daar de helft van lukken. Lukken in de zin van dat er soorten zijn die op termijn blijken inderdaad klimaatbestendig te zijn. Want het is natuurlijk toch, dat soort exercities zijn sowieso met behoorlijk wat onzekerheid omgeven. Laat daar 1% van lukken. Nou, dan ben je dus heel, dan ben je nog maar, als je straks, kortom, dat gaat gewoon heel langzaam. Dat kan niet anders. Dat gaat heel langzaam.
Ik bedoel, dus dat heeft te maken met het feit dat je niet in snel genoeg tempo eigenlijk een grote oppervlak zou kunnen beplanten met, ik roep maar wat, Corsicaanse den.
Dat kan wel, Sander, dat kan wel, maar dat willen we niet. We willen nu geen grote stuk. Als je nu al een stuk bos omzaagt, als je nu al een half hectare kapt, wat op de Europese schaal natuurlijk echt een kleinschalige bosverjonging is. Als je nu al een half hectare kapt, dan worden sommige mensen al heel erg bezorgd. Ook beheerders, dat hebben jullie hopelijk ook gesignaleerd. Er is een zaagschroom bij de beheerders. Zaagschroom. Mensen willen, beheerders willen rekening houden met hun omgeving. En dat is natuurlijk een sociale plek, om het zo te zeggen. En de mensen uit de omgeving maken zich bezorgd, soms terecht, maar vaak onterecht, over de kap van bomen. Nou, daar is dus terughoudendheid bij het zagen. Als je dat realiseert, er wordt heel weinig bos verjongd, zoals ze dat noemen, hè? Dat is ons jargon. Nou, als bosverjonging op enige schaal wil plaatsvinden, hoort er, als je het bos echt wil omvormen naar een ander type bos met klimaatbestendige bomen, dan zal het maar op hele kleine schaal kunnen gebeuren.
Maar dan kom ik even terug op waar we deze podcast aflevering mee begonnen. Zou er meer bos moeten komen? Als je meer grond tot je beschikking hebt, kun je ook meer experimenteren. Een halve eeuw geleden is daarom in de polder ook zijn bossen aangelegd. Waarom zou je, hè, en dat gaat heel goed, hebben we gehoord. Vooral in de klei, dan knallen ze omhoog. Waarom zou je dan niet zeggen, dat is al een reden om het areaal aan bossen uit te breiden, om te kunnen, want je kunt maar op één plek experimenteren met of dit werkt, dat is in Nederland zelf. Want hier verandert dat klimaat op de manier waarop het hier verandert. Dan zou je toch kunnen bedenken om wat meer landbouwgrond toch om te vormen, om dit uit te proberen ook.
Ja, dat kan. Daar wens ik je veel succes mee in de politiek.
Is dan de politiek is dan de drempel. Maar de politiek luistert toch nog wel. De politiek is zo'n groot woord, maar jullie als professionals zouden kunnen zeggen, het is zo urgent. We moeten echt wat gaan doen nu met andere boomsoorten die klimaatbestendig zijn voor toekomstige generaties.
Ja, je twee dingen door elkaar. Zeker, het is urgent, daar doe ik niets aan af, het is urgent. Ja, daar heb ik dan, wat ik al zei, de reserve bij. Ja, ik zie daar de beperking van. De snelheid waarmee je dan ander bos realiseert, dat kost veel meer tijd dan enzovoorts. Maar, het tweede ding is, als je dat substantieel wil aanpakken, heb je dus een oppervlakte nodig. Dan zeg jij, we zouden daar het bestaande bos voor moeten ontzien. We zouden nieuwe stukken bos moeten aanleggen. Hè? Ik zal je een voorbeeld noemen. Het ministerie van Defensie is op zoek naar oefenterrein. Dat is bekend, hè? De oorzaak, over urgentie gesproken. Ja, de boswachter in Staphorst was op enig moment, dat is natuurlijk een vrij rustig, relatief rustig deel van het land. De boswachter in Staphorst ligt als enclave, als bosenclave in het landbouwgebied. Het ministerie van Defensie had die plek en die omgeving van dat bos al aangewezen als potentiële oefenterrein. Ik weet niet over hoeveel hectare ging, maar enige tientallen hectare wat ze daar wilden gaan gebruiken. En er kwam dus het verzoek bij Staatsbosbeheer: willen jullie wat van het bos, welk stuk van het bos willen jullie inleveren? En daarnaast ligt landbouwgrond, waar we te veel van hebben in Nederland, om het zo te zeggen. Dat verzeer je toch niet, dat je dan bos wat in 1930 is aangelegd, dus nu bijna een eeuw oud, de eerste staatsbosbeheer de afgelopen periode, heel goed gewerkt om die bossen mooier en gemengder te maken. Jullie hebben ook geleerd in de afgelopen afleveringen dat als bos de tijd krijgt om oud te worden, dat het steeds meer kwaliteit in zich krijgt, biodiversiteit met name, dat kost gewoon tijd. En dan ga je iets wat daar in 100 jaar is opgebouwd, ga je inleveren voor een urgent doel, natuurlijk, begrijpelijk, terwijl er daarnaast landbouwgrond ligt die klaar ligt om dat te gaan gebruiken.
Er is toch een argument erbij om dat wel te willen vanuit de bossector, om te zeggen we hebben meer bodem nodig. Als ik door Nederland rijd, zie ik af en toe nog wel wat koeien buiten lopen, maar ik zie heel veel grasland vooral. Daar moet de oplossing liggen. Ik begrijp wel dat er een landbouwlobby is en dat de prijs heeft, maar je kunt toch ook iets vinden om dat te doorbreken? Ik zie Sander ook schudden met zijn hoofd.
Ja, je kunt iets vinden om dat te doorbreken. Maar je weet toch, zelfs woningbouw, hè, wat natuurlijk een oppervlakte veel minder vraagt dan bijvoorbeeld een oefenterrein of een natuurgebied maken. Voor woningbouw heb je relatief weinig oppervlakte nodig. Relatief, hè? En zelfs daarvan zegt de landbouwlobby van nee, we gaan geen hectare daarvan inleveren. En dan dacht jij dat met boswel te kunnen realiseren?
Nou, het begint ermee dat een aantal mensen dat beginnen te zeggen en harder roepen. We hebben te maken met een hele brutale landbouwlobby, waar een grote agro-industrie achter zit.
Zeker.
Ja, dat is ook wel een beetje mijn beeld van de serie die we hebben opgenomen. Dat het hele beschaafde, bescheiden mensen zijn die zich bekommeren om onze bossen.
Ja, dat ga ik natuurlijk niet tegenspreken, dat we beschaafde mensen zijn. En dat we bescheiden zijn. Ja, maar het zit denk ik niet in de aard van de mensen die dat... Wat dacht je van al die mensen die de zorgen over klimaat al 30 jaar roepen, dat zijn intelligente, beschaafde mensen met een ontzettend hoge morele standaard. En die zijn als roepen in de woestijn. Moet je even nagaan, jongens. Mag ik jongens tegen jullie zeggen?
Dat vind ik wel leuk, ja.
Moet je nagaan, jongens. 1972, de Club van Rome met de fantastische titel Grenzen aan de Groei. Dat is een halve eeuw geleden. Niemand heeft zich daar iets van aangetrokken. Het enige wat er gebeurd is groeien. En dan denk je dat we hier vanuit de bossector, die sowieso nauwelijks serieus genomen wordt in de politiek. Het enige wat er in zo'n beleidsstuk staat, er moet wat meer bos komen en we moeten voorzichtig met het bos omgaan. Hè? Ik bedoel, het zijn natuurlijk geen hemelbestormende ambities die er in dat, hoe heet het ding ook weer? De bossenstrategie, geloof ik. Hè? Ja. Nou, veel plezier ermee.
Het levert toch een somber beeld op als je er zo over praat.
Ja, ja, ik ben ook heel erg somber van aard, zoals je gemerkt hebt. Nee, luister. Met het bos in Nederland gaat het goed. En het gaat niet goed. Het gaat niet goed in de zin van die stikstofinput. Hè. De verzuring is een evident probleem in het bos. Het blijft mij een wonder dat al die bomen, of althans de meerderheid van die bomen, nog steeds gewoon doorgroeien. Ja, ja. Dat is echt een wonder. Ja. En als dat is niet ondenkbaar dat op enig moment toch een soort omslagpunt komt dat minder gaat. Dat gaat er niet goed met het bos. Wat heel goed gaat met het bos is dat het bos ouder wordt. Hè, de bomen gemiddeld langer door kunnen groeien, dat die bosbodem zich ontwikkelt, dat we al nu een halve eeuw lang de natuurambities en de natuurpotentie van het bos goed benutten, er is meer doodhout. Ik raad jullie aan om eens kennis te nemen van een recent in beeld gekomen gebeuren, dat is de website De Bosbarometer. Die is door ProBos, een instituut in Wageningen, of een clubje uit Wageningen is die gemaakt. Mm-hmm. Werkelijk geweldig. De Bosbarometer is alles wat jullie willen weten over bos, biodiversiteit, de houtkant, de maatschappelijke kant, de recreatie, hoeveel mensen er komen, nou, alles, houtstromen. Van alles wordt er op een hele adequate manier in een werkelijk flitsende website. Het is echt fantastisch, gewoon technisch zit het heel goed in elkaar. Daar wordt alles over ons bos beschreven. Dan kun je dus, dat is heel mooi, per item hebben ze ook een pijltje omhoog en een pijltje naar beneden staan. Om een algemene trend aan te geven. Want bijvoorbeeld, dan staat, ik noem maar even wat, ik weet niet, ik zou nog even moeten kijken natuurlijk, maar ik geloof dat bij recreatiebezoek staat er een pijltje omhoog. Het wordt gewoon steeds drukker in het bos. Dus steeds positief, steeds meer mensen maken er gebruik van. Bij de biodiversiteit staat er een beetje pijltje omhoog, een beetje pijltje naar beneden. Dat is een genuanceerd beeld. Bij de houtoogst, bij de kap, staat er een pijltje naar beneden. Er wordt steeds minder geoogst. Maar bij de hoeveelheid dood hout bijvoorbeeld, een evidente onderdeel van een rijke biodiversiteit, een grote biodiversiteit, dan staat er een dikke pijl omhoog. Want er is steeds meer, als je kijkt in de afgelopen 30, 40 jaar, er is steeds meer zowel staand als liggend dood hout. Nou, er zijn dus een heleboel positieve dingen over de bosontwikkeling te vertellen. En met alle informatie, met alle cursussen, met alle gedachten erover, met de studiedagen die er zijn, is er gewoon nog steeds meer kennis bij al die bosmensen ten aanzien van het punt. Dus dat is hartstikke positief.
Nou, zei je net één ding over de verzuring van de bodem. Hè? Waar ik wel heel erg van opkeek, was eigenlijk op hoeveel plekken al met gemalen schelpen of met steenmeel gegooid wordt, ja, om de bosbodem minder zuur te maken.
Ja.
He, dus we hebben met helikopters die schelpengruis over de Ginkelse heide uitstrooiden.
Ja.
Echt bizarre, grootschalige acties zijn natuurlijk ook meteen.
Ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat het werkt. En de tijd zal het leren.
Ja, wel, waar ik wel een beetje van schrok, was dat Siska Veen, die we geïnterviewd hebben, die dus het bodemleven onderzoekt. Dat die dus aanvertelde van, we weten eigenlijk nog heel weinig van het bodemleven af. Hè. En dan vervolgens gaan we daar steenmeel in brengen. Wat wel op die bomen een positief effect heeft. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat het doet met dat bodemleven. Dus het is, en het blijft daar natuurlijk wel voor eeuwig zitten. Dat steenmeel, wat je, zeker als je het gaat injecteren in de grond, wat ook wel gebeurt her en der, dan breng je het echt in de bodem. Dat zit daar dan voor altijd.
Ja, dat is een terecht punt. En inderdaad, een heleboel dingen weten we niet. Ik ben geen wetenschapper, maar op enige afstand kan ik wel vaststellen. Er zijn steeds meer mensen die er heel goed naar kijken. Het onderzoek schrijft voort daarin. Daar worden flinke sprongen gemaakt. Steeds meer mensen, nou, het zijn niet heel veel, maar er zijn specialisten die daar immens veel kennis over ontwikkeld hebben. De opmerking van deze mevrouw, die snap ik ook heel erg goed. Daar staat tegenover. Die mevrouw zegt van, je weet niet precies wat de effecten zijn van het aanbrengen van van het steenmeel en zo. Daar staat tegenover. Wij weten natuurlijk ondertussen wel heel goed wat de effecten zijn van die input van al die stikstof en aanverwante troep die er uit de lucht komt. Ja. Dat zien we gewoon terug in een hele simpele maar betrouwbare maat, die zuurgraad van die bodem. Je loopt gewoon hard achteruit. En de bodemkundigen hebben al jaren geleden gewaarschuwd voor. Je moet je realiseren. Een van de elementen die in dat bodemcomplex te vinden zijn, dat is aluminium. Ja. En aluminium is gewoon overduidelijk toxisch voor planten. Dat is nu nog gebonden aan dat humuscomplex, zoals dat geloof ik heet. En als die verzuring verder doorzet, dan kan dat vrijkomen met alle gevolgen van dien. Nou, er werd er langer voor gewaarschuwd. Nogmaals, het is een wonder dat die bomen het allemaal nog goed doen. Dus de zorgen met het aanbrengen van steenmeel, dat je niet precies weet wat de effecten zijn. Dat kan ik helemaal goed volgen. Maar niks doen lijkt ook geen optie, want die verzuring is nog steeds verder aan het toenemen.
Dat is eigenlijk zo'n fundamenteel gevaar, dat daar moeten we wat aan doen.
Ja. En ook daarvoor geldt natuurlijk, ja, het gaat natuurlijk met een helikopter hier en daar, maar je moet toch op een moment misschien de vraag stellen, hoeveel procent van het Nederlandse bos hebben we straks, is er steenmeel uitgestrooid? Dat haalt, dat ben je langer naar de 10% nog niet.
We begonnen deze podcast met de vraag over de bossenstrategie, wat je daarvan vindt. En eigenlijk heb je geantwoord dat je het helemaal niet zo relevant vindt, die hele bossenstrategie. Maar stel nou toch dat de minister-president, of dat vanuit het ministerie van Algemene Zaken een telefoontje komt aan meneer Klingen met de vraag, de minister-president is erg geïnteresseerd in gesprek met de samenleving en die wil een keer bij u langskomen om eens te horen hoe we verder moeten met de bossen in Nederland, of die daar iets in kan doen. Wordt de minister-president Jetten uitgenodigd om hier aan de tafel te zitten om eens met hem te praten?
Nee. Zeker niet aan deze tafel. Ja, misschien om even een kop koffie te drinken. En dan hebben we het even over koetjes en kalfjes. Hoewel dat niet helemaal misschien de goede uitdrukking meer is in deze tijd. Maar ik wil eigenlijk alleen maar met hem praten buiten in het bos. Ik neem hem mee het bos in. Net zoals ik jullie ook met een bosles mee heb. Jullie hebben ook een bosles gevolgd. Binnen over bos praten, dat kan. Dat moet je nooit te lang doen. Je moet naar buiten gaan. En buiten kun je duidelijk maken hoe het ongeveer werkt met het bos. En na een bosles zal hij ervan overtuigd zijn. Het bos is van belang. Bosbeheer is lang zo gek nog niet. En tussen de regels door kan je natuurlijk horen wat het belang is van hout en dat soort dingen. Maar Hij, binnen aan de keukentafel niet. Buiten in het bos van harte welkom. En laat hem zijn hele staf maar meenemen. Als niet meer dan 9 mensen zijn, kunnen ze prima een bosles volgen.
Minister-president Jetten is hiermee uitgenodigd, zullen we maar zeggen. Hij is in ieder geval van harte welkom in de Amerongse bossen bij Simon Klingen thuis. Voor een exclusieve bosles. Met Simon Klingen sluiten we 20 afleveringen Bomen over Bos af. Bomen over Bos is een podcast van Sander Kooistra en Jan Westerhof. Ook voor deze aflevering is de eindmontage en de mastering verzorgd door Dick Klabbers. Hoe we verder gaan, daar gaan we ons deze zomer over beraden. Bedankt voor het luisteren. Wordt vervolgd.